Dit is een podcast in de derde reeks van de Ambachtsschool. De eerste reeks ging over onze tijdloze helden. De tweede over onze nieuwe helden. Deze derde reeks maken we aan de hand van auteurs, boeken en artikelen die ons inspireren voor ons vak, de organisatie en de veranderkunde.
Ik ben Odette Moeskops, ik zit hier samen met Rob van Es en wij gaan een podcast maken waarin we hoe we denken, kijken en emoties ervaren gaan onderzoeken en vooral betwijfelen. Wij lazen twee boeken. Wij lazen een boek van Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made. En wij lazen een boek van Batya Mesquita, Between Us, How Culture Creates Emotions. Ik ben verbonden aan de Ambachtsschool voor Organiseren en Veranderen. En in dat kader maken we ook deze podcast samen. En ik heb Rob uitgenodigd om samen met mij dit te gaan onderzoeken.
Ja, dankjewel. Ik ben filosoof en organisatiekundige. Ik geef workshops en trainingen over de onderstroom van het organiseren. En over het belang van emoties in morele besluitvorming. Zodanig ben ik dus ook geïnteresseerd in het onderwerp. En deze twee boeken bevielen mij zeer, omdat ze in de lijn liggen waar ik toch al mee bezig was en waarvan ik denk dat het meeste perspectief biedt.
Oké. We hebben twee hele dikke, vette boeken gelezen, Rob. Bij ja. Elkaar volgens mij 700-800 pagina's. Mm-hmm. En we hebben van tevoren tegen elkaar gezegd, nou laten we niet proberen deze boeken samen te vatten.
Precies.
Want dat lukt ons niet. Ze zijn zo rijk aan voorbeelden. Ze zetten zo aan het denken, prikkelen ons en nodig uit het onderzoeken. Wat hebben we gezegd? We gaan gewoon proberen op een rij te zetten met elkaar van wat zijn nou de thema's waar de twee auteurs hetzelfde over denken en hoe zetten die thema's ons weer aan het denken in het werk. En we gaan natuurlijk ook over de verschillen hebben.
Mm-hmm.
Misschien goed om te zeggen dat wij ook eerder een podcast met elkaar hebben gemaakt. Dat was 2 jaar geleden volgens mij in de coronatijd.
Mm-hmm.
En die ging ook over emoties. Maar nu gaan we een tandje dieper en een tandje verder daarmee. Hey, wat vind jij, Rob, de dingen die jou aan het betwijfelen zetten over hoe we naar emoties kijken? En waarin die twee dames ook zeg maar een beetje overeenstemmen met elkaar?
Nou, ik denk dat zit in waar ze zich alle twee tegen afzetten, is het idee dat er zoiets als essentialisme is.
Mm-hmm.
Dus dat een mens in de kern een individu is met bepaalde emoties en dat die emoties van alles zeggen over wie jij bent.
Mm-hmm.
Dus die emoties die zitten direct op jouw eigen. Dus als je je emoties geweld aan zou doen, jijzelf of een ander, dan word je onmiddellijk als individu aangetast. Dat is een beetje het oude idee van essentialisme. En dat laat je ook op een bepaalde manier kijken naar hoe mensen die emotioneel zijn en hoe je daarop moet reageren. En dat soms is een heel andere aanpak veel interessanter dan zeggen, ach, ben je zielig of laat me gaan of moet even uitrazen enzovoort.
De dames deden ook heel veel onderzoek, hè, allebei. Ik noem maar
zeker
even de dames kortweg, want Lisa Feldman Barrett is hersenonderzoeker.
Ja.
Dus wat zij over emoties zegt, heeft ze eigenlijk afgeleid van jarenlang hersenonderzoek wat ze heeft gedaan.
Ja, plus psychologie.
Plus psychologie.
Dus een combi, ja.
Mm-hmm. En Mesquita is vooral iemand die in culturen is geïnteresseerd. Zij komt een beetje uit de hoek van de antropologie en de psychologie.
Ja.
En wat mij dus ook heel erg aansprak, hè, is dat beide dames eigenlijk zeggen, er zijn geen universele emoties.
Mm-hmm.
Het is dus niet zo dat wat wij een emotie noemen, woede, mm-hmm, geluk, schaamte enzovoort, dat die bij alle mensen er zo op dezelfde manier uitzien,
mm-hmm,
en dat die bij alle mensen aan de buitenkant te herkennen is.
Mm-hmm.
Nee, zeggen zij, integendeel.
Ja.
En ze hebben heel veel onderzoek allebei, wat, als je dat dus op een rijtje leest in die twee boeken, wat inderdaad aan het denken zet dat dat dus niet klopt.
Ja. Ja, zeker. Eigenlijk sluit die Batya Mesquita aan bij Lisa Feldman, omdat ze in de cel. Nou, Lisa zegt eigenlijk, je moet ervan uitgaan dat emoties overkomen je niet, die borrelen het niet op van binnenuit en dan zijn het de puurste uitdrukking van jouw gevoelens. Nee, je bent ze eigenlijk, je kiest ze min of meer. Dus zodra je in een omstandigheid zit, ontwerp je gedrag waarvan je denkt dat het de mogelijkheid zou zijn, goed zou passen om nu te gaan doen. En je kiest er één van uit, dit ga jij doen. En vervolgens komen daar de emoties bij op, in je lichamelijke staat dan. Hè? Dus arousal is er zijn zeker opwinding, je wordt warm, je oogpillen gaan juist worden kleiner of groter. Dat kan allemaal, maar dat is dus niet iets wat je overkomt nadat er iets gebeurd is, maar je doet dat vooraf, omdat je al verwacht dat er iets gaat plaatsvinden.
Ja, zij zegt eigenlijk dat de hersenen hypotheses formuleren.
Ja.
En die formuleren die hypothese op grond van eerdere ervaringen. En die eerdere ervaringen maken eigenlijk dat een emotie wordt opgeroepen in een bepaalde context, in een bepaalde relatie. En dat zegt Mesquite eigenlijk ook, hè, in essentie. Ze heeft het dan natuurlijk niet over hersenonderzoek, want daar zijn volgens mij geen verstand van. Maar zij zegt eigenlijk ook. Emoties worden dus opgeroepen in context en in relatie.
Zeker. En daar zitten dan taal en concepten en opposities in. Die maken met elkaar een beetje wat waardevol is en hoe je op gaat reageren op datgene wat je verwacht dat er gaat gebeuren.
Ja, wat ik ook wel, wat ze ook eigenlijk allebei zeggen, is dat emoties niet aangeboren zijn, hè? En dat, weet je, die hele hypothese van die universaliteit van emoties, die ging eigenlijk altijd van uit dat emoties aangeboren waren. Hè, dat kleine babytjes die geboren worden al een allerhande palet van emoties in zich hebben. En zij zeggen beide nee. Zij betwijfelen dat. En daar hebben ze weer heel veel onderzoek bij. Ze zeggen nee, het is niet aangeboren. Er zijn wel dingen die in mensen zitten, maar dat moet je meer voorstellen als een soort heel ruw nou ja, raamwerk of zo. En vervolgens is er een leerproces, baby, kind, volwassenen en zelfs levenslang, wat maakt, dus we leren eigenlijk emoties.
En dat hangt dus een beetje van de cultuur af waarin je zit.
Ja, klopt. Ja, en dat doet Mesquita heel sterk, hè. Zij benadrukt dus, het boek is ook een soort enorme verzameling van culturele verschillen. En zij laat daarmee eigenlijk zien hoe iets, zeg maar per cultuur of per sociale groep, een hele andere vorm aan kan nemen. En dat dus, zeg maar, wordt geleerd ja, zeg maar, in de relatie met belangrijke anderen.
Precies.
Ja.
Ja. Dus het is een sociaal product eerder dan een biologische opborreling. En dat betekent dus ook dat je kunt veranderen. Dat is belangrijk, hè? Je kunt er iets anders van maken. Die emotie is niet een gegeven dat typisch jou uitdrukt, maar je emotie is iets wat je, nou, is een fase in je eigen proces van ontwikkeling. En het kan best zijn dat datgene waar je heel erg druk over maakt op je 20-jarige leeftijd, dat je dat 20 jaar later totaal minder van belang vindt of een kleinigheid vindt. Omdat je een heel eind gevorderd bent in je eigen ontwikkeling.
Ja, hoewel
Of andersom.
de twee auteurs wel verschillen in hun optimisme, zal ik maar even zeggen, van de veranderbaarheid. Hè?
Ja, dat wel.
Dat wel, want weet je, Barrett vind ik dan heel erg Amerikaans, omdat zij toch een beetje in de hoek van de positieve psychologie trekt. Hè? Dus als je eenmaal doorhebt dat je emoties sociaal construeert en dat, ja, dat context en relaties en hypotheses van je hersenen daar een belangrijke rol in spelen. Dan zegt ze, nou, dat is dus maakbaar en controleerbaar. Ja, daar houdt ze ook haar TED-talk over. En Mesquita, die heeft daar toch een veel genuanceerder, wat voor mij trouwens ook aanvaardbaarder verhaal over. Want die zegt, weet je, als dat dan koppelt aan migratieproblematiek. Want in andere culturen leer je dus andere emoties. En zegt ze eigenlijk, ja, dat heeft wel een generatie nodig voordat je emotionele systeem zich eigenlijk kan aanpassen aan de andere dingen die context en relaties vragen.
Ja, dat heeft tijd nodig. Tegelijkertijd moet ik ook, je zei het over hoe je die emoties ziet bij de ander. We hebben daar een geweldige dominantie gehad van meneer Ekman, die in de jaren 70 eindeloos studie deed naar hoe ziet een hoofd eruit als hij emotioneel is. En dat werd dan keurig onderzocht, maar praktisch alleen maar aan westerlingen. En dus krijg je een prachtige theorie hoe westerlingen reageren en hoe je dat af kunt lezen. En dan klopt het ook allemaal aardig. Die hebben min of meer dezelfde uitingsvorm van emotie. Maar ja, westerlingen zijn een minderheid op de wereld. Dus dat is het mooie wat onze Bhatia later laat zien in dat eigen boek. Ja, het ligt iets anders. Het grootste deel van de wereld hanteert een ander model om ja, cultuur te hanteren, cultuur te begrijpen.
Ik hoorde laatst van iemand dat in leiderschapsopleidingen nog steeds wordt geleerd aan managers aan de hand van foto's emoties van mensen te herkennen.
Ja, ja.
En eigenlijk verwijzen beide auteurs dat naar de fabeltjes, hè, ja, dat het zou kunnen.
Zeker, ja.
Ja, wat volgens mij trouwens Bert wel zegt, of dat zegt Mesquite, dat ben ik even kwijt. Die zegt wel van, je kunt wel, zeg maar, in je sociale groep of cultureel bepaald, misschien daar wel bepaalde dingen in leren die maken dat je iets herkent. Mm-hmm. Maar, Veldman Bert zegt weer, dat mensen alleen emoties herkennen als ze context krijgen. Dus als mensen geen context krijgen, dan zegt de een bij de ene foto, die man is woedend. En bij de andere foto zegt iemand dan, die man is verdrietig. Nou, nu overdrijf ik volgens mij het voorbeeld, maar daar komen haar voorbeelden wel op neer. Dus ja, wij denken dus dat wij emoties aan de hand van foto's kunnen herkennen. Mm-hmm. Dus aan de hand van gezichtsuitdrukking kunnen herkennen.
Ja.
Maar dat kunnen we helemaal niet.
Nee, nou wel als zolang je zelfs in dezelfde cultuur behoort.
Ja, denk je?
Ik denk dat je bij Europeanen in Nederland komt.
Ik betwijfel dat.
Nou, daar zou die ook gaan schuiven, denk je?
Nou, weet je, ik betwijfel dat, want ik ben dat eigenlijk gaan betwijfelen. Ik betwijfel het wel een beetje, maar ik ben het vooral gaan betwijfelen door deze boeken te lezen. Want ik dacht, is het nou echt waar dat als jij of een ander boos kijkt, tenminste ik denk dat jij boos kijkt, weet ik dan, kan ik dan bij jou van binnen kijken en weten dat jij boos bent? Mm-hmm. Of is het een gezichtsuitdrukking waarmee jij iets wilt laten zien aan mij in de relatie tussen ons beiden, waarvan ik eigenlijk jou moet vragen wat je aan mij wilt laten zien?
Ja.
En bij de boeken zetten wij aan, nog meer dan ooit, tot dat laatste.
Ja, ja, ja. Ja, oké, je kunt natuurlijk het spelen. Je kunt een uitdrukking spelen binnen de westerse cultuur. Als iedereen denkt van dit zo, als je zo eruit ziet, dan ben je boos. Maar je kunt je gezicht ook opzetten terwijl je niet boos bent, maar het werkt wel in het gedrag. Dat klopt. Ja, maar ja, het model wat zij onderscheidt, twee modellen onderscheidt ze eigenlijk. Ze zegt dat westerse model, daarvan zeg je gevoelens zijn belangrijk en het nadruk ligt op het individu. En het oosterse model, schrijf ik even voor het gemak, maar het is veel breder dan dat. Dat zegt de handelingen zijn belangrijk en de nadruk ligt op het sociale. Kijk, dat is een aardige insteek om te zeggen, oké, niet te snel denken dat je weet wat de ander bedoelt, maar juist gaan vragen.
Ja.
En dan heel zorgvuldig. Niet te snel springen naar conclusies. Ja.
Nou ja, er speelt ook iets anders. Als ik het voor de boosheid dan even neem. Want in het boek van Mesquite staan dus ook heel veel voorbeelden van hoe verschillend culturen met boosheid omgaan.
Ja.
Dan nog even los van de vraag of boosheid op dezelfde manier wordt gevoeld en in mensen zit. Hè? Want dat betwijfelt ze eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar zij laat heel overtuigend zien hoeveel verschillen er zijn. En wat ik dus echt een heel treffend voorbeeld vond, wat mij dus echt ook aanzet om voortaan onderzoekende vragen te stellen, nog meer dan ooit, als ik denk dat iemand boos is.
Ja.
Dat je in sommige culturen is het laten zien van boosheid ondergeschikt aan het harmonie willen bewaren in de relatie.
Ja.
Dus daar leer je de emotie boosheid eigenlijk ondergeschikt te maken, zal ik maar even zeggen, aan de harmonie in de relatie. En mensen hebben dan wel andere manieren weer om iets met die boosheid die ze dan toch hebben te doen. Maar ze laten dus domineren die harmonie in de relatie. Ik las een ander voorbeeld van haar, waarin zij schreef, in sommige culturen wordt een manager die zich heel boos maakt en dat laat zien als een belangrijk, competent en respectabel man of vrouw gezien.
Ja.
Terwijl in andere culturen boosheid een overtreding is van relatieregels.
Ja, ja.
Ik denk, als je, en dan even los van de vraag of je het kan zien, denk ik, dat dan betekent boosheid, dan kan boosheid dus steeds iets anders betekenen, afhankelijk van de cultuur waarin je zit, of het doel van de boosheid in die bepaalde context.
Ja, nee, dat klopt. Dus volgens die even generaliserend, de westerse cultuur zegt dan, boosheid is goed, want je is assertief, je komt op voor jezelf, laat zien wie je bent, jij bent de leider, het is een deugd. En de oosterse cultuur, die zegt, nee, boosheid is juist een vorm van onvolwassenheid. Je denkt niet aan anderen. Dus daar is het een ondeugd. En dat is, vind ik wel een heel pregnante manier om het te formuleren. Maar zo zegt ze dat. En ik, ja, dat is wel een sterk onderscheid. En ik herken het ook wel.
En wat voor effect heeft dat op jouw werk? Als je dit tot je door laat dringen?
Nou, extra zorgvuldig zijn op het interpreteren van gedrag betekent dat. Dus zodra je in een groep zit waarin de culturen behoorlijk verschillen, en dat is tegenwoordig natuurlijk steeds vaker, want de cultuurverschillen hebben in eigen land, doe je er goed aan om vooral in de vraagopstelling te hanteren en niet zozeer van, oh, ik weet wat hier bedoeld wordt, ik speel erop in.
Ja.
Dan kun je er wel eens goed naast zitten.
Ja.
Dus zorgvuldigheid is eigenlijk al wat, ja, het bekende advies van bescheidenheid in het vragen en wel door blijven vragen, maar wel genuanceerd.
Ja.
En langzaam krijg je dan het beeld, oké, dit is blijkbaar wat er speelt. Maar je kunt het niet zomaar aflezen aan de buitenkant. En ook niet als iemand een woord kiest, bijvoorbeeld. Zegt, ja, ik ben boos daar. Maar misschien zegt een ander juist wel iets anders, maar dat het toch dezelfde opwinding heeft. Dus je moet veel slag om de arm houden voordat je begrijpen kunt wat er eigenlijk speelt bij de ander.
Ja.
En waarom dat een probleem is.
Ja. Nou ja, maar het gaat ook natuurlijk dan over het oordeel, hè, wat je over emoties hebt.
Mm-hmm.
Ja, want wij kunnen dan, wij, is er een wij? Dat vraag ik me trouwens ook in toenemende mate af door deze boeken te lezen. Ja, maar ook zelfs de wij in, zeg maar, onze eigen Nederlandse cultuur.
Yeah.
Ook weer de wij in de Amerikaanse versus de Nederlandse cultuur of zo.
Nou ja, dat je relativeert alles wat vanzelfsprekend gemeenschappelijk lijkt te zijn, maar dat niet is blijkbaar. Of dat je er steeds weer voorzichtig mee moet zijn. Dat is toch het idee dat deze cultuur niet homogeen is. En dat is niet alleen maar op het gebied van hoe zie je eruit of heb je niet wel of niet een kleurtje. Nee, het zit veel diepgaander. Het is zo'n vreemde zaak. Nou, neem bijvoorbeeld zo'n emotie als schaamte. In de westerse cultuur is die schaamte mooi uitgewerkt alleen al omdat het een geweldig onderwerp is voor literatuur en films. Want wat krijg je dan? Iemand die zich schaamt, die vindt van zichzelf, ik heb het fout gedaan, ik heb gefaald, ik ben zwak. En die wil wegkruipen in een hoekje. Dus dat is een ondeugdschaamte. En het gekke is dat vanuit het Oosterse perspectief kun je zeggen, als jij je schaamt, en dat is dat heel goed, dat mag je ook hardop zeggen, want dat betekent dat je je plaats kent tussen de anderen. En dat is dus een deugd. En dat verklaart ook die rare dingen die we af en toe, althans raar vanuit het westerse oog kunnen zien, op tv zien, als er weer een Japanse meneer staat, half staat te huilen, terwijl hij zich verontschuldigt, want hij heeft gefaald. Maar daarna is het ook klaar en wordt hij weer opgenomen in de groep. Dus dat sociale is heel belangrijk. Terwijl als dat hier zou gebeuren, zeggen, ja, hoor eens, wat kom jij nou doen? Dat kan toch niet? Ga je schamen, ga in een hoek staan.
Ja, dat klopt. En dat is dus datgene wat we, ik had het in het begin net over, dat leren we dus als baby's, kinderen, jonge volwassenen, oude volwassenen.
Ja.
Leren we dus zodanig met emotie, concept, hè, zo noemen ze het eigenlijk allebei ook op een gegeven moment in hun boeken, zoals schaamte om te gaan.
Ja.
Zoals dat eigenlijk past, hè. In de idee zoals we zouden moeten zijn, ofwel individueel, ofwel in relaties.
Ja. Ja.
Maar ik wil toch, dat was ook wat het bij mij opriep, heel erg niet meer alleen Oosters tegenover Westers zeggen, zetten.
Nee.
Want wat ik ook in de voorbeelden eigenlijk, bijvoorbeeld over schaamte, las, is dat er ook in het Westen nog verschillende manieren zijn om met schaamte om te gaan.
Ja.
Want wij hebben dan, de wij is dan even de, ja, de Nederlandse wij, zal ik maar zeggen. In ieder geval wat ik veel tegenkom in mijn werk. Hè? Wat jij net ook noemde bij schaamte. Dan wil je in een hoekje zitten. Je wil verdwijnen. Je wil onder de vloer.
Mm-hmm.
En je wil niemand zien.
Nee.
En je gaat wel een zelfonderzoek
doen. De blik van de ander is dus, ja. Zoals Sartre dan zegt.
Ja, klopt. Maar je gaat zeker niet op onderzoek uit. Hoe die ander, hè, voor wie je of wat je nou schaamt.
Mm-hmm.
Wat de visie daarvan is op wat er aan de hand is. Er zijn groepen in het Westen die dat wel doen. Die gaan dus niet in een hoekje zitten.
Mm-hmm.
Mesquite heeft ook een voorbeeld van, volgens mij, vertegenwoordigers van een organisatie. In de ene organisatie gingen die dus in een hoekje zich zitten schamen met elkaar. In de andere organisatie gingen ze erop uit om navraag bij klanten te doen.
Yeah.
Wat hun betreft in de actie was gebeurd en hoe ze daarop terugkeken. Die gingen dus een relatiemoment als gevolg van de schaamte opzoeken.
Ja.
Dus in die zin vind ik het de eye-opener van met name Mesquita ook, van ook die westerse cultuur is niet zo uniform.
Nee, dat klopt.
Daar zitten heel veel variaties en grijstinten en nuances in. En daar betrap ik me dan zelf ook op, hè? Zeker bijvoorbeeld rond het onderwerp schaamte, dat ik dus toch te makkelijk, voordat ik deze boeken las, ervan uitging dat iedereen in Nederland bij schaamte, en dan had ik het hele verhaal klaar, wat die dan doet.
Mm-hmm.
En daar heb ik mezelf toch nu wel een halt toegeroepen om dat niet meer zo gemakkelijk vanzelfsprekend te gaan doen voortaan.
Ja, klopt. Wat ik heel verhelderend vond aan haar benadering, dat was ook dat ze zegt, eigenlijk het algemeen, als je wil weten hoe iemand die in een andere cultuur duidelijk ontwikkeld is, ook op moreel gebied en emotioneel gebied, dan moet je dus in de onderzoekshouding gaan staan. En dan zoek je dus uit, wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Wat is het belang nou eigenlijk van hetgeen hier gebeurd is? Als je denkt van dit is schaamtevol, ja of nee? Of hoe zie je dat? Dus wat is het belang van wat er gebeurd is? En wat voor emotiewoord zou je daar zelf aan willen toekennen? In plaats van dat wij erop plakken, moet je het vragen aan een ander. En wat is dan, wat moet je vervolgens doen? Wat is dan gepast in jouw cultuur om te doen? Mm-hmm. Als dit de emotie is die je zelf benoemt zo. En wat is mijn rol daar dan eventueel nog in als onderzoeker? Of moet ik gewoon weg of iets anders? Maar die flexibiliteit is wel vereist als je het serieus wil leren begrijpen.
Ja, dat gaat nog een tandje dieper dan. Hè? Want zij zeggen ook, en dat doet ook vooral weer Mesquita, dat al zou die persoon hè, in jouw voorbeeld net bijvoorbeeld zeggen, ik ben eigenlijk heel tevreden over zoals het is gegaan. Mm-hmm. Dan weten we eigenlijk niet wat tevredenheid in de cultuur waar die persoon uit vandaan komt voor hem of haar betekent.
Ja.
Ook dat moeten we weer onderzoeken. En dat heeft ook trouwens heel veel vraagstukken opgeleverd in het emotieonderzoek van al die jaren. Want er werd heel lang gedacht dat taal taal is. Hè? Dus als jij en ik hetzelfde woord gebruiken voor een emotieding, dat wij dat ook hetzelfde bedoelen.
Ja.
En dat wordt dus ook echt stevig onderuit gehaald.
Ja. Ja, zeker. Dus ja, wat bieden zij dan wel? Dus niet die essentialistische benadering. Maar ja, veel meer een benadering van, laten we zeggen, interactie, sociaal. De omstandigheden bepalen wat je passend vindt en ook wat je ervaart. En dat is een combinatie van evolutie en cultuur, zegt Veldman dan weer. En je gedraagt je dus eigenlijk zodanig dat je met anderen overweg kunt. Je voorspelt en construeert gedrag en interactie met anderen. Dus met andere woorden, je ontwerpt je eigen ervaring. En daar zit dan volgens Batya de aansluiting met de cultuur. Het varieert misschien wel per regio, per taalgebied. En elke keer hebben ze daar een eigen manier voor gevonden om interactie en emotie bij elkaar te brengen. En dat onderzoeken is een houding die je nodig hebt. En die hebben we nog bepaald niet zomaar even geïntegreerd. Integendeel, ik zie het maar zelden mensen doen. Dus heel snel plakken we dingen aan toe, of kennen we dingen aan toe.
Ja, maar weet je, ik vond ook, het heeft mij best tijd gekost om die boeken goed tot me door te laten dringen. En dat was vooral overigens weer het boek van Mesquita. Want ik was zo, merkte ik aan het lezen ook in, zeg maar, onze manier van emoties.
Ja.
Tenminste, in onze manier, zoals wij denken dat het zit. En Mesquita maakt ook een onderscheid in een mine- en een hours-model. En in het MIND-model, dat is eigenlijk ook het model wat, nou ja, zeg maar weer even in het Westen vooral wordt gehanteerd. En in het MIND-model ga je er echt van uit dat emoties van binnen zitten.
Ja.
In het OURS-model ga je ervan uit dat emoties zichtbaar in relaties worden.
Mm-hmm.
En het gekke is weer dat in dat OURS-modellen, waar dus emoties zichtbaar in relaties worden, dus ook te zien zijn aan relaties.
Mm-hmm.
Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in een OURS-model dat je vriendschap kunt zien.
Mm-hmm.
En dat zie je aan hoe jij je vriend helpt.
Ja.
En in een MIND-model zou je zeggen, ja, die is mijn vriend, want wij voeren van die open gesprekken met elkaar en wij laten onze kwetsbare kanten zien.
Ja, klopt.
Dat zijn twee hele verschillende visies op vriendschap.
Mm-hmm.
En waar komen die dingen nou weer bij elkaar? Dat je die mind manieren, dus dat is eigenlijk onze manier waarin wij dus ervaren en voelen onze emoties van binnen. Hè? Dus kwetsbaarheid is een goed ding, openheid is een goed ding, authenticiteit is een goed ding. Dat leren wij in relaties met belangrijke anderen. Dus op die hours manier. En dat vond ik wel een soort hersenbreek. In het begin dacht ik, oké. Dus je hebt dan eigenlijk twee systemen naast elkaar. Mm-hmm. Een systeem, een sociaal systeem eigenlijk, mind, wat ervan uitgaat dat emoties van binnen zitten. En dat denken en geloven wij ook.
Mm-hmm.
En je hebt een ouders manier, waar die zegt dat je emoties kunt zien aan relaties.
Ja.
Maar je leert die tweede manier op de eerste manier. Ik zeg het verkeerd. Je leert de mind manier op de ouders manier. Dus wij leren in relaties met belangrijke anderen, leren wij dat authenticiteit, kwetsbaarheid en openheid een goed ding is. En dat we eigenlijk daarmee gewoon succesvolle mensen zullen worden. En dat is een heel ander leerproces dan datgene wat je over kwetsbaarheid, authenticiteit en openheid in een ouders cultuur zou leren.
Ja, want in zo'n ouders cultuur zou je zeggen, we willen het juiste gevoel cultiveren. Gericht op de sociale context. Terwijl je in het mijnmodel zegt, ik wil mijn gevoel kunnen uiten.
Ja, klopt.
Los van wat die ander vindt.
Ja. Ja. Ja, ze geeft, want het volgens mij ook weer Mesquita, die is overigens een Nederlandse. Wat best jammer is dat het boek niet in het Nederlands is vertaald. Zij is tegenwoordig hoogleraar in Leuven, volgens mij.
Ja.
En ze heeft heel lang in Amerika gewoond. En daar heeft ze dus ook echt grote verschillen ontdekt. Al was dat allebei dan in haar denken of in haar analyse een mindsysteem. Dat ook daar weer belangrijke verschillen bestaan. Want zij leerde daar bijvoorbeeld dat de openheid en authenticiteit en jezelf zijn in Amerika helemaal niet zo wordt gewaardeerd als wij dat in Nederland in het algemeen denken dat iedereen dat waardeert.
Ja, ja, de bekende Nederlandse botheid komt.
Ja, dat noemen ze dan botheid. Hè? Ja.
Ja.
Maar goed.
Als je maar authentiek bent. Dat is het doel bij mijn
westerwege. Als je authentiek bot bent.
Ja.
Maar Rob, wat betekent dat dan voor ons werk? Als je dus echt na moet denken over de vraag of authentiek. Ja, misschien ben jij wel van mening dat je dan een heel goed mens bent wat goed bezig is. Maar als je realiseert dat authentiek dus oprecht in een andere sociale groep als botheid wordt ervaren.
Mm-hmm.
En zo iemand zit bij jou in het team.
Ja.
En dan?
Ja, dat moet met zorgvuldig judo de goede kant uit bewogen worden.
Ja, en wie is er dan aan het judo eigenlijk?
Ja, waarschijnlijk ik als begeleider. Want ik zal dan proberen de anderen in te laten zien dat het misschien niet de meest effectieve manier is om je gevoelens te uiten, emoties te uiten, in het kader van een groep die met elkaar wat moet. Alleen, dat is...
Ja, welke ander is... Want als jij het woord effectief gebruikt, dan zit daar een soort norm onder, een soort meetlat.
Nee hoor, daar van effectiviteit, maar niet van moraliteit.
Oh, niet van moraliteit.
Nee. Puur als je along, dat wordt ook een mooi onderscheid dat ze maken van getting along is een belangrijk aspect van een samenleving, maar ook van een samenwerking of van een groep. Nou, als je getting along wil bereiken, dan zul je sommige dingen niet moeten doen. En als je ze wel doet, dan is dat niet effectief. Daar krijg je alleen maar een hoop gedoe over. Dus ik denk dat daar een taak ligt voor coachingsachtige zaken, sessies, organisatieontwikkeling. Dat zou misschien helpen, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, ik denk dat beide groepen elkaar moeten kunnen bereiken. Dat is eigenlijk het punt.
En wat denk je van de rol van de manager daarbij?
Ja, ik heb niet zo'n hoge pet op van de manager in het algemeen. En dus ik vind eigenlijk dat die ondersteuning moet zijn in het proces dat gaande is tussen de mensen die samenwerken. Dus een facilitator, ja, uitstekend. Als hij dat kan, prachtig.
Nou ja, ik heb misschien, ik weet niet of ik per se hogere pet heb, dat is een ander gesprek. Ja. Nee, maar ik heb wel een soort ambitie daarbij. Ik denk eigenlijk dat, authenticiteit versus botheid, hè, maar even plat te slaan, dat het niet van een externe begeleider zou moeten gaan afhangen.
Mm-hmm.
Dat het vraagstukken zijn die, ook door de multiculturele samenleving waarin we leven, en ook de veranderende normen en waarden die er zijn, weet je, dat die gewoon in alle teams spelen. En dat managers eigenlijk dat zouden moeten kunnen faciliteren. Dus dat managers zich ook bewust moeten zijn. Bot zijn we nu eenmaal. Weet je, dat je dat eigenlijk niet meer kan zeggen of denken.
Nee.
En dat iets als authenticiteit, dat niet per se Ja, dus misschien was dat ooit een hele goede competentie, maar dat het niet per se iets zegt over hoe competent iemand voor zijn werk is. Als hij wat minder authentiek is.
Klopt. Het zit ook in de lucht, want grensoverschrijdend gedrag hangt hier dicht tegenaan.
Ja, hè? Ja, toch? Ja, geef eens een voorbeeld.
Nou ja, omdat jij denkt te kunnen permitteren om bijvoorbeeld allerlei harde opmerkingen te maken over een ander in een groep.
Ja.
Dat is typisch wat in Nederland wel gebeurt. Dat is geen probleem.
Ja.
Alleen de laatste jaren wordt het wel gezien als een probleem. Scheid daar eens mee uit. En hoe haal je het in je hoofd eigenlijk? Ja. En dat is nog niet klaar, dat proces. Ja. En ik denk dat dit boek er wel toe bijdraagt, om een beetje op dat boek van Batja dan, ertoe bijdraagt dat je beter inzicht krijgt waarom dat zo is. Dat is niet alleen maar omdat je niet hard of gemeen mag doen, of sarcastisch of wat ook, maar gewoon omdat het absoluut niet werkt. Het is contraproductief.
Ja, bij mij roept het eigenlijk vooral op dat je veel, veel meer, of meer, nog meer dan ooit, respect zal moeten hebben voor dat het voor anderen echt anders kan zitten.
Mm-hmm. Ja.
Dus dat haalt toch iets weg van de up, hè, die er toch een beetje meekomt in een beetje botheid moet kunnen. Mm-hmm. Dus er zit een soort up bij, hè, een beetje botheid moet kunnen, pas er maar aan in onze cultuur.
Precies, niet zo flauw.
Dat hele, nou goed, het confronteert wel echt met de fijnmazigheid die dus emotieconcepten in sociale groepen kunnen hebben. En dat je dus echt andere dingen hebt geleerd waar ook dus weer een waarde- en normenpatroon onder zit. Ja. En wat eigenlijk op gelijke hoogte, dat is ideaal natuurlijk, zou moeten staan met de waarde- en normenpatroon van ons. Als er dan al een ons is op dit gebied, hè?
Ja, zo is het ook, hè. Dat is zoeken. Ja. En daar zijn we nog een tijdje mee bezig, hoor. Want deze beweging op zeg het moralisme, zoals sommigen het noemen, maar zeg de verandering van de moraal op het gebied, dat heeft nog wel even tijd nodig voordat ze het uitkristalliseert, normaliseert of een beetje in balans komt. Dat gaat nog even duren, want de cultuurvermenging is nog jaren aan de gang. En wat we daarvan leren, dat is een leerproces. En dat is precies waar die boeken dus ook over gaan. Emoties als leerprocessen.
Ja, en als levenslange leerprocessen dan, hè?
Ja.
Ja. Ik moet toch aan iets anders denken. Ik heb vorig jaar een onderzoek uitgevoerd bij een organisatie. Die had een vrij hoge burn-out percentage.
Mm-hmm.
En die wilde de dieper liggende patronen weten die ten grondslag lagen aan die burn-out diagnose die ze kregen. In zo'n medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Mm-hmm.
En ik heb omdat te destilleren heb ik onderzoek gedaan, heb ik vrij veel medewerkers daar gesproken. En ik ben met name op zoek gegaan naar wat is nu de context, hè? Wat is nu de context die maakt dat er burn-out gerelateerde klachten ontstonden. Ik noem dit voorbeeld omdat dat een organisatie was waar ook heel veel internationale medewerkers werkten. En ik begon op zijn Nederlands, hè, al die gesprekken te voeren. Dat besef ik me meer en meer, ook door het lezen van deze boeken. En die gesprekken die starten bijvoorbeeld met de vraag van of ze, nou, onder andere of ze bij zichzelf burn-out gerelateerde signalen ervaarden, hoe ze zich voelden, wat voor emoties ze hadden, wat ze daarvan vonden en of ze verbetervoorstellen hadden voor het werk. Ja, heel kort door de bocht.
Ja.
De Nederlandse mensen die hadden gewoon een klip en klaar, duidelijk, prima antwoord. En de mensen die ik dus uit andere culturen sprak, die hadden soms ook een klip en klaar en duidelijk en helder antwoord. Maar heel soms hoorde ik een geluid, wat ik toen niet zo goed kon plaatsen, en nu wel. Dat was iemand die zei, het is niet mijn plaats om hier iets van te zeggen, hier iets van te vinden en dit te voelen.
Ja.
Dacht ik, oké, maar hoe voer ik nu het gesprek? Toen ben ik verder gegaan met het gesprek voeren. En vervolgens kwam er dus, toen ik het had over de werkrelaties van die persoon, kwam er dus een batterij met opmerkingen, negatieve opmerkingen, waarvan ik dacht van, oh, deze partij woedend. Maar dat was een emotie die dus niet in het gesprek naar voren kwam. Hè?
Ja.
En dat vond ik achteraf. Ik kon dat toen niet zo goed interpreteren. Behalve, dat is anders dan in onze cultuur. Maar denk ik, hey, dat was wel echt een voorbeeld waarin ik mijn vragenlijst heb gemaakt vanuit een mindcultuur.
Ja, zeker.
En ik van een aantal van die mensen een antwoord kreeg wat gewoon past bij een ouderscultuur.
Ja.
En dat was ook precies, zijn dat de voorbeelden die Mesquita op heel veel plekken in haar boeken geeft. Hè?
Mm-hmm.
En zij vertelt ook op een gegeven moment dat zij emotieonderzoek niet heeft kunnen uitvoeren omdat ze de vragenlijst niet hadden aangepast aan de culturele gewoontes. Volgens mij was één voorbeeld wat zij gaf, me goed herinner, dat je in Amerika moet je niet beginnen met de eerste vraag. Heb je je wel eens geschaamd? Dat je geen antwoord op. Nee. En in Japan kun je daar prima mee beginnen. Ja. Heb je je wel eens geschaamd? Ja. Daar heb je gewoon een antwoord op.
Ja.
Maar dat moet je maar wel weten.
Dat moet je zeker weten. Ja. Nee, dat is buitengewoon nuttig dus voor ons werk, deze boeken. Wat ik ook erg aardig vond bij Veldman is dat ze zegt, er zijn verschillende tips om als je overvallen wordt door emoties. Dat is altijd een cruciaal punt. Hè? Wat doe je dan? Mm-hmm. En een van de aardigste dingen die ze daar zegt is, beweeg. Verander van locatie. Dus je voelt een woede opwellen of je voelt een schaamte opkomen. Dus verander van locatie en probeer te zeggen, al is het maar tegen jezelf, wat je precies voelt. Mm-hmm. Dat helpt, omdat je dan ruimte geeft aan een zelf uit het repertoire van zelf dat jij bent. Zoals ze dat zo mooi schrijft.
Maar nu heb ik ook Mesquita gelezen, als ik naar jou luister. En die zou niet zeggen, ga bij jezelf naar wat je voelt. Want dat zou weer dat mindperspectief zijn.
Ja.
Ik denk dat die zou zeggen, wat heb je meegemaakt in wat er net is gebeurd?
Ja.
Of wat is er net gebeurd en wat heb je meegemaakt?
Ja,
en die zou dus de relatie en de context meteen binnenbrengen in haar vraag.
Zeker. Want dat is het belangrijkste. Dat die emotie geplaatst wordt in de context met elkaar. En als dat wat bijdraagt, dan is het een deugd.
Ja, dus een emotie heeft dus ook een doel.
Ja.
Ja, hè?
Ja, dat is het. Ja. Ja. Ook daar, juist daar.
Ik vond het best wel een gekke gedachte in het begin, dat een emotie een doel zou kunnen hebben.
Ja. Nou, de grote vraag blijft nu, is het zo dat die our culture ook voorafgaat aan onze mind culture?
Ja.
En als dat zo is, dan hebben wij dus gewoon ergens een kerst op een taart gelegd of een piek op de kerstboom geplaatst. En dat is de mind culture geworden. En dan denken wij, zo moet het.
Nee, ik denk dat zij zegt dat wij op een ours manier, hè, dus in relatie met belangrijke anderen, leren emoties van binnen te ervaren.
Ja.
He, zij zegt dat ook. Ze heeft ook een voorbeeld. Dat ze vertelt. Dat volgens mij is dat een klein Amerikaans jongetje. Die wordt geleerd woede. En die moeder leert dan dat jongetje. Jij voelt je nu woedend. Hè? Dat is taal die zij gebruikt. Dus zij reikt hem een concept aan. Mm-hmm. Wat past bij wat zij waarneemt.
Ja.
Dat hij doet. Jij voelt je nu woedend. En die leert dat jongetje ook. En dat voelt van binnen als. Mm-hmm. Et cetera, et cetera, et cetera. Dus die leert dat jongetje bij iets wat zij waarneemt.
Ja.
Ze noemt een stemming.
Ja.
Ze geeft er een woord bij.
Mm-hmm.
In andere culturen leer je iets anders. Dan leer je woede niet op de voorgrond te plaatsen. Maar dan leer je de relatie op de voorgrond te plaatsen.
Ja.
Dus dan zegt een moeder bijvoorbeeld tegen een kind, ik vind het ontzettend fijn dat jij tevreden bent en dat wij zo fijn samen aan het spelen zijn.
Mm-hmm.
He, dus die leert, die zal dus op de woede van het kind, wat zij ongetwijfeld misschien ook wel ziet, die zal er op een relatiemanier op reageren. Die zal dan zeggen, jij bent zo'n fijn kind voor je moeder. Dus dat kind leert op dat moment al iets anders met iets wat van binnen bij hem of haar ziet, aan een ander emotieconcept te koppelen. Dat is wat ze volgens mij laat zien.
Ja, dat denk ik ook.
Ja,
En op de westerse kant komt er natuurlijk bij. Er ligt ook nog iets van een kleine 1000 jaar christelijke religie achter natuurlijk, waar je alles geïnternaliseerd moet worden.
Mm-hmm.
Dus, en je bent alleen met God. Ja, als dat je uitgangspunt is, dan trek je alles naar binnen toe en dan moet je je verantwoorden van God. Dan krijg je wel een mindcultuur van op de duur. Dus dat speelt ook mee. Dat zit niet in die boeken. Maar ik denk dat dat wel een belangrijk deel verklaart. Om het in het Westen zo aanslaat. Nou, dat zal met de christendom te maken.
Ja. Misschien nog als laatste. Want we zijn een beetje aan het einde van de tijd gekomen. Volgens mij, Rob. Beide dames zeggen ook dingen over. Wat is nu precies aangelegd, hè, in mensen?
Hmm.
En ze zijn er eigenlijk best wel. Volgens mij weten ze het ook allebei niet uiteindelijk. Want wie kan dat weten. Maar ze zijn daar. Dus hebben wel, er is wel ietsje pietje aangelegd.
Hmm.
En Mesquita zegt daar dan over, wat volgens haar, nou, universeel is in ieder geval, is dat je in een relatie naar elkaar toe kunt en van elkaar af kunt.
Ja.
En wat ook universeel is volgens haar, is dat macht en ondergeschiktheid een rol speelt.
Mm-hmm. Ja.
En volgens mij zegt, Feldman Barrett zegt, ja, wat volgens mij is aangelegd, is dat je iets van kalmte kan voelen, iets van onrust kan voelen, iets van comfort kan voelen. En de rest leer je.
Ja. Dat is vrij minimaal.
Ja, hè? Ja.
En dat is natuurlijk wel een... Nou ja, dat past bij de bescheidenheid die je nodig hebt om te onderzoeken hoe het met de ander is.
Ja. Nou ja, wat voor mij eigenlijk toch ook uiteindelijk geven zij dus een theorie aan... daar hebben we het vorige keer ook over gehad in onze podcast, Rob. Dat emoties dus, dat het de moeite waard is om de verhalen achter emoties te onderzoeken. Hè? De gelaagde verhalen die achter schuil gaan.
Ja, zeker. En de oude cultures zullen dus ook verhalen hebben over hoe wij iets hebben aangepakt. En de mind culture zal het misschien wel kunnen reduceren tot een diepe onderzoek van eigen ervaringen en alles wat opgeslagen is over jou als individu.
Ja, hoe ik het heb aangepakt.
Vandaar al die literatuur die zo individu gericht is.
Ja. Nou, misschien is dat een mooi slot.
Ja. Mooie films ook. Er zijn erover gemaakt.
Ja. Ik zal in de show notes nog wat... wij raden denk ik allebei, dat hebben we ook gezegd hè, van tevoren, iedereen aan om deze boeken te gaan lezen.
Zonder meer.
Maar ze zijn Engelstalig en het vraagt wel 700-800 pagina's.
Ja.
Als je een keuze moet maken, Rob, wat raad jij dan aan om als eerste te doen?
Ik zou de volgorde aanhouden van publiceren. Dus eerst Feldman en daarna Mosquita.
Oh, grappig. Ja. Ik zou het omgekeerde aanraden.
Oké. Okay.
Ik zou eerst Mesquite aanraden en dan Feldman. Maar, wat ik, we hebben het voor de mensen die zeggen we willen iets verder weten dan wat jullie met elkaar hebben uitgewisseld. Zetten wij in de show notes een kort filmpje waarin Lisa Feldman Barrett in een TED-talk de essentie van haar boek vertelt. In het Engels, maar heel goed te volgen. En datzelfde doen we met Between Us. Waarin Mesquita in een podcast wordt geïnterviewd over haar boek die ongeveer 3 kwartier duurt.
Ja.
Nou, Rob, ik vond het een leuk gesprek.
Wederzijds.
Ja. En nou, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
U luisterde naar een gesprek tussen Rob van Es en Odette Moeskops. Ze spraken over 2 boeken. Het boek van Batya Mesquita, dat heet Between Us and How Cultures Create Emotions. En van Lisa Feldman Barrett, How Emotions Are Made, The Secret Life of the Brain.